From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 185ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, leidt deze bijeenkomst.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the.
Geliefde broeders en zusters, wij heten u welkom op de slotbijeenkomst van de 185ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. En wensen iedereen die deze conferentie volgt vanmiddag een vreugdevol Pasen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, onze geliefde profeet, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. De muziek deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Mac Wilberg en Ryan Murphy dirigeren en Bonnie Goodliffe en Dana Markets bespelen het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met My Redeemer Lives. Oudeling S. Gifford Nielsen van de 70 spreekt daarna het openingsgebed uit.
Our Heavenly Father,
Onze hemelse Vader, wij komen eerbiedig voor u, nu wij aan het begin zijn van deze laatste bijeenkomst van deze geïnspireerde algemene conferentie. Wij hebben u lief. En op deze prachtige paasmiddag spreken wij onze grote toewijding uit aan onze heiland Jezus Christus. Wij weten dat het graf leeg is, dat hij de levende heiland van de wereld is. Wij zijn hier bijeen vergaderd en over de hele wereld om te luisteren naar uw gekozen apostelen en profeten. Wij zijn geïnspireerd door hun woorden. Wij bidden voor hen, individueel en voor hun gezinsleden en familieleden. Wij weten dat er veiligheid schuilt in het volgen van hun raad. Wij zijn deze conferentie geïnspireerd en nu wij luisteren naar de leringen van hen die deze middag tot ons zullen spreken, bidden wij dat zij uw liefdevolle armen om hen heen geslagen voelen en dat de Heilige Geest tot ons zal getuigen hoe wij ons beter kunnen voorbereiden om uw gekozen zoons en dochters te zijn. Wij spreken onze liefde voor u uit in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us.
Het koor zingt nu He Sent His Son. Na de samenzang zal ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toespreken. Na hem spreken de ouderlingen Kevin W. Pearson en Rafael E. Pino van de 70. Ouderling Pino houdt zijn toespraak in zijn moedertaal, het Spaans.
Thank you. This is Easter Sunday.
Het is Paaszondag, een dag van dankbaarheid. Om de verzoening en opstanding van de heiland Jezus Christus voor de hele mensheid te gedenken. Wij aanbidden hem. We zijn dankbaar voor onze godsdienstvrijheid. Onze vrijheid van vergadering. Onze vrije meningsuiting. En de keuzevrijheid die God ons heeft gegeven. Zoals profeten over deze laatste dagen waarin wij leven voorzegd hebben, weten veel mensen niet wie wij zijn en wat wij geloven. Sommigen zijn kwaadsprekers zonder liefde voor het goede. En anderen noemen het kwade goed en het goede kwaad. En stellen duisternis voor als licht en licht als duisternis. Terwijl de mensen om ons heen besluiten hoe zij op onze geloofsovertuiging reageren, mogen wij niet vergeten dat morele keuzevrijheid een essentieel onderdeel van Gods plan voor zijn kinderen uitmaakt. Dat eeuwige plan dat in de voorsterfelijke raadsvergadering in de hemel aan ons werd voorgesteld, omvatte de gave van keuzevrijheid. In die grote raadsvergadering gebruikte Lucifer, beter bekend als Satan, zijn keuzevrijheid om tegen Gods plan in te gaan. God zei, ik citeer, omdat Satan tegen mij opstond en trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen, die ik, de Heere God, hem had gegeven, liet ik hem door de macht van mijn enige geborene neerwerpen. Hij vervolgde, daarnaast keerde hij een derde deel van de heerscharen des hemels van mij af, wegens hun keuzevrijheid. Als gevolg daarvan raakten de geestkinderen van onze hemelse vader, die zijn plan verwierpen en Lucifer volgden, hun goddelijke bestemming kwijt. Jezus Christus gebruikte zijn keuzevrijheid en zei, hier ben ik, zend mij. Uw wil geschieden en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig. Jezus, die zijn keuzevrijheid had uitgeoefend om het plan van onze hemelse Vader te steunen, werd door de Vader als onze heiland aangewezen en in het voorsterfelijk bestaan geordend om voor allen het zoenoffer te brengen. En als wij onze keuzevrijheid gebruiken om de geboden te onderhouden, kunnen we volledig begrijpen wie we zijn en alle zegeningen van onze hemelse Vader ontvangen. Inclusief de kans om een lichaam te krijgen, vooruitgang te maken, vreugde te ervaren, een gezin te hebben en het eeuwige leven te beërven. Om de geboden te onderhouden, moeten we de officiële kerkleer kennen, zodat we niet door de steeds wisselende grillen van anderen van Christus' leiding worden afgeleid. De zegeningen die we nu hebben zijn voortgevloeid uit onze voorsterfelijke keuze om de heiland te volgen. Ieder die deze woorden hoort of leest, wie u ook bent en hoe uw verleden er ook uitziet, wil ik aansporen om dit te onthouden. Het is niet te laat om nogmaals diezelfde keuze te doen en hem te volgen. Door ons geloof in Jezus Christus en zijn verzoening, bekering van onze zonden en de doop, kunnen wij de goddelijke gave van de Heilige Geest ontvangen. Die gave verschaft kennis en begrip, leiding en kracht om te leren en een getuigenis te verkrijgen, macht en reiniging om zonden te overwinnen en troost en aanmoediging om in beproeving trouw te blijven. Deze onvergelijkelijke zegeningen van de Geest vergroten onze vrijheid en macht om het goede te doen. Want waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Nu wij in deze laatste dagen het pad van geestelijke vrijheid bewandelen, moeten we begrijpen dat nauwgezet gebruik van onze keuzevrijheid alleen mogelijk is als we godsdienstvrijheid hebben. We weten al dat Satan niet wil dat we die vrijheid hebben. Hij heeft in de hemel geprobeerd onze morele keuzevrijheid te vernietigen. En nu is hij op aarde hard bezig om godsdienstvrijheid te ondermijden, tegen te werken en er verwarring over te stichten. Over wat het is en waarom het onmisbaar is voor ons geestelijke leven en heil. Er zijn vier hoekstenen van godsdienstvrijheid waar wij ons als heilige laatste dagen op moeten verlaten en die we moeten beschermen. De eerste is de vrijheid om te geloven. Niemand mag bekritiseerd, vervolgd of aangevallen worden door burgers of de overheid om wat hij of zij met betrekking tot God gelooft. Het is heel erg persoonlijk en heel erg belangrijk. In een van de eerste verklaringen omtrent onze overtuiging aangaande godsdienstvrijheid staat: geen overheid kan in vrede bestaan tenzij er wetten worden ontworpen en onschendbaar gehouden die ieder mens gewetensvrijheid verzekeren. De overheid moet de misdaad bedwingen, maar mag nooit aan het geweten beperkingen opleggen of de vrijheid van de ziel onderdrukken. Eind citaat. Deze fundamentele geloofsvrijheid is sindsdien door de Verenigde Naties erkend in hun universele verklaring van de rechten van de mens en door andere nationale en internationale organisaties en documenten over mensenrechten. De tweede hoeksteen van godsdienstvrijheid is de vrijheid om anderen te vertellen over ons geloof en onze overtuiging. De Heer gebiedt ons: leer uw kinderen het evangelie door erover te spreken als u in uw huis zit. Hij heeft bovendien tegen zijn discipelen gezegd: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Als ouders, voltijds zendelingen en zendingsactieve leden verlaten wij ons op onze godsdienstvrijheid om thuis en in de hele wereld de leer van de Heer te verkondigen. De derde hoeksteen van godsdienstvrijheid is de vrijheid om een godsdienstige organisatie te stichten en in vrede met anderen te aanbidden. Het 11e geloofsartikel luidt: wij eisen het goed recht de Almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe. Laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen. Einde citaat. Dit beginsel wordt gesteund door internationale documenten aangaande mensenrechten en veel landelijke grondwetten. De vierde hoeksteen van godsdienstvrijheid is de vrijheid om ons geloof na te leven. Vrije geloofsuitoefening, niet alleen thuis en in de kerk, maar ook in het openbaar. De Heer gebiedt ons niet alleen om in het geheim te bidden, maar ook om erop uit te gaan en ons licht zo te laten schijnen voor de mensen dat zij onze goede werken zien en onze Vader die in de hemelen is verheerlijken. Sommige mensen nemen aanstoot als we onze godsdienst in de openbaarheid brengen. Maar diezelfde mensen die erop staan dat hun eigen standpunten en handelingen door de samenleving getolereerd worden, zijn er vaak erg moeilijk toe te bewegen om diezelfde tolerantie op te brengen voor gelovigen die ook willen dat hun standpunten en handelingen getolereerd worden. Het algehele respect, gebrek aan respect voor religieuze standpunten, is heel snel aan het verwoorden tot een gebrek aan sociale en politieke tolerantie voor godsdienstige mensen en instellingen. Nu we onder toenemende druk staan om aan wereldse normen toe te geven, onze godsdienstige vrijheden te verspelen en onze keuzevrijheid op te geven, doen we er goed aan te bedenken wat er in het Boek van Mormon staat over onze verantwoordelijkheid hierin. In het boek Alma lezen we over Amlici, een zeer geslepen en goddeloos man die koning over het volk wilde worden en hun rechten en voorrechten ontnemen, wat verontrustend voor het volk der kerk was. Koning Mosia had zich geleerd om zich uit te spreken over wat volgens hen goed was. Daarom kwamen zij overal in het land een afzonderlijke groepen bijeen, iedereen volgens zijn overtuiging. Het zij voor of tegen Amlici, met veel woorden strijd en verbazingwekkende twistgesprekken onder elkaar. In die discussies kregen kerkleden en anderen de kans om bijeen te komen, een eensgezinde geest te voelen en de invloed van de Heilige Geest te voelen. En het geschiedde dat de stem van het volk zich tegen Amlici verklaarde, zodat hij niet koning werd gemaakt. Als discipelen van Christus hebben we een verantwoordelijkheid om samen te werken met gelijkgestemde gelovigen om onze stem ten gunste van het goede te laten horen, hoewel leden nooit mogen beweren of impliceren dat zij namens de kerk spreken, worden wij als burgers allemaal aangemoedigd om vol overtuiging en liefde onze eigen mening te verkondigen, iedereen volgens zijn eigen overtuiging. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ik ben stoutmoedig genoeg om voor de hemel te verklaren dat ik net zo bereid ben om te sterven ter verdediging van de rechten van een presbyteriaan, een baptist of een goed mens die tot een andere godsdienst behoort als voor een mormoon. Want hetzelfde beginsel dat de rechten van de heilige de laatste dagen zou vertrappen, zou de rechten van de Rooms-Katholieken vertrappen of van welke andere godsdienst dan ook die te onpopulair en te zwak is om zich te verdedigen. Het is vrijheidsliefde die mijn ziel inspireert. Aldus de profeet Jozef. Burgerlijke en godsdienstige vrijheid voor de hele mensheid. Einde citaat. Broeders en zusters, wij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van deze heilige vrijheden en rechten voor onszelf en ons nageslacht. Wat kunnen u en ik doen? Allereerst moeten we goed geïnformeerd zijn. Let op kwesties in uw gemeenschap die gevolgen kunnen hebben voor de godsdienstvrijheid. Sluit u ten tweede bij anderen aan die de zaak van de godsdienstvrijheid ook zijn toegedaan. Werk samen om de godsdienstvrijheid te beschermen. Leef ten derde zo dat u een goed voorbeeld bent van wat u gelooft, zowel in woord als daad. Hoe we onze godsdienst naleven is veel belangrijker dan wat we over onze godsdienst zeggen. De wederkomst van onze heiland komt naderbij. We mogen ons in dit goede werk niet laten vertragen. Denk aan aanvoerder Moroni, die de banier der vrijheid hees met de woorden: ter gedachtenis aan onze God, onze godsdienst en vrijheid en onze vrede, onze vrouwen en onze kinderen. Laten wij denken aan de reactie van het volk. Ze oefenden hun keuzevrijheid uit en liepen te hoop met een verbond om actie te ondernemen. Geliefde broeders en zusters, wandel niet, ren. Ren om de zegeningen van de keuzevrijheid te ontvangen door gehoor te geven aan de Heilige Geest en de vrijheden te gebruiken die God ons heeft gegeven om zijn wil te doen. Ik geef mijn bijzondere getuigenis dat op deze bijzondere paasdag dat Jezus Christus zijn keuzevrijheid gebruikte om de wil van onze hemelse Vader te doen. Wij zingen over onze heiland. Onschuldig vloeide eens zijn bloed. Zijn leven gaf hij ons tot heil. En omdat hij dat deed, hebben wij de onbetaalbare kans om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de kracht en zegeningen van zijn verzoening. Mogen wij er vrijelijk voor kiezen om hem nu en altijd te volgen. Dat bid ik in zijn heilige naam, de naam van Jezus Christus. Amen.
Vlak voordat president Heber J. Grant overleed, ging een van de algemene autoriteiten bij hem thuis op bezoek. Voordat hij wegging, bad president Grant: "O God, zegen me dat ik mijn getuigenis niet zal kwijtraken en tot het einde toe zal volharden." Na bijna 27 jaar president van de kerk te zijn geweest, was dat zijn vurige gebed. Zijn voorbeeld is een treffende herinnering dat niemand, hoe oud ook, immuun is voor Satans invloed. Twee van Satans krachtigste wapens zijn afleiding en misleiding. Tot het einde toe volharden is het waarmerk van waar discipelschap en is essentieel voor het eeuwige leven. Maar als beproevingen en moeilijkheden op ons pad komen, krijgen we vaak het advies: gewoon doorbijten. Laat ik duidelijk zijn, doorbijten is duidelijk geen evangeliebeginsel. Tot het einde toe volharden houdt in dat we voortdurend tot Christus komen en in hem vervolmaakt worden. Als tot het einde toe volharden zo belangrijk voor het eeuwige leven is, waarom hebben we dan zoveel moeite om getrouwd te blijven? Het is moeilijk om tussen concurrerende prioriteiten te moeten kiezen. Oppervlakkige gehoorzaamheid en lauwe toewijding verzwakken geloof. Tot het einde toe volharden houdt in dat we ons volledig aan de heiland toewijden en onze verbonden nakomen. Lees visioen van de boom des levens is een krachtige gelijkenis over tot het einde toe volharden. Ik moedig u aan om die droom onder gebed te bestuderen en te bepeinzen en die vervolgens toe te passen. Overweeg daarbij dan zorgvuldig 6 belangrijke beginselen waarmee we tot het einde toe kunnen volharden. Ten eerste, vergeet niet te bidden. We beginnen met Lehi, die zich in het donkere en sombere woestenij alleen bevond. We hebben allemaal wel eens perioden van duisternis of eenzaamheid. Wat het leven verontrustte, denk toch aan het gebed. Volg het voorbeeld van president Heber J. Grant. Bid voor de kracht om tot het einde toe te volharden. Vraag uw hemelse Vader: wat verwacht u nog meer van mij? Ten tweede, kom tot Christus en word in hem vervolmaakt. De boom des levens is de kern van deze droom. Alles wijst op de boom des levens. De boom symboliseert Christus, die de duidelijke manifestatie van God is. De vruchten zijn oneindige verzoening en is het onmiskenbare bewijs van Gods liefde. Het eeuwige leven met onze dierbaren is beter en begeerenswaardiger dan wat dan ook. Om die gave te ontvangen, moeten we tot Christus komen en in hem vervolmaakt worden. Hij is de weg, de waarheid en het leven. We kunnen in ons leven prestaties leveren en goede werken verrichten. Maar als we uiteindelijk geen heilige verbonden sluiten en nakomen om Christus te volgen, hebben we de plank volledig misgeslagen. Ten derde, ga voorwaarts in geloof. Er is een pad dat naar de boom des levens, naar Christus, leidt. Het is nauw en smal, strikt en nauwkeurig. Gods geboden zijn strikt, maar ze beperken niet. Ze beschermen ons tegen geestelijke en lichamelijk gevaar en voorkomen dat we verdwalen. Gehoorzaamheid versterkt ons geloof in Christus. Geloof is een handelings- en machtsbeginsel. Als we consequent het voorbeeld van de heiland volgen, krijgen we meer geestelijke macht en mogelijkheden. Zonder de versterkende en in staat stellende kracht van de verzoening is het onmogelijk om op het pad te blijven en te volharden. Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven. Ten vierde, Het Boek van Mormon is de sleutel tot geestelijke overleving. Onze levensreis is dikwijls zwaar. We kunnen gemakkelijk afgeleid worden, van het pad afdwalen en verdwalen. Beproevingen zijn een onvermijdelijk en een onafwendbaar onderdeel van onze eeuwige vooruitgang. Als u beproefd wordt, laat u dan niet in de war brengen door iets wat u niet volledig begrijpt. Wees geduldig en houdt u aan de waarheid vast die u wel kent. Dan zal begrip volgen. Beproevingen zijn als de dichte misten van duisternis, die onze ogen kunnen verblinden en ons hart kunnen verharden. Tenzij we ons voortdurend vasthouden aan het woord van God en het naleven, worden we geestelijk blind in plaats van geestelijk ingesteld. Bestudeer het Boek van Mormon en de woorden van onze hedendaagse profeten. Elke dag, elke dag, elke dag. Dat is de sleutel om geestelijk te overleven en misleiding uit de weg te gaan. Als we dat niet doen, zijn we geestelijk verloren. Ten vijfde, word niet afgeleid of misleid. Acht slaan op betekent zorgvuldig aandacht besteden aan. Als we acht slaan op mensen die niet in Christus geloven, zullen we hem niet vinden. Zoek naar hekje ruim gebouw zal ons niet tot kennis en waarheid leiden. Dat wordt daar niet op gezet op het internet. Alleen de Heiland heeft de woorden van het eeuwige leven. Al het andere is slechts tekst. Het grote en ruime gebouw is een symbool van de ijdele inbeelding en de hoogmoed van de wereld. Met andere woorden, afleiding en misleiding. Het gebouw zit vol met goed geklede mensen die alles lijken te hebben. Maar ze hebben spotten de Heiland en de mensen die hem volgen. Het zijn mensen die altijd leren en nooit tot de kennis van de waarheid kunnen komen. Ze zijn wellicht politiek correct, maar ze zijn geestelijk verloren. Ten zesde, blijf bij de boom. Leesboodschap is dat we bij de boom moeten blijven. We blijven er omdat we ons tot de Heer bekeerd hebben. Alma heeft gezegd, zie, hij veranderde hun hart. Ja, hij wekte hen uit de diepe slaap en zij ontwaakten tot God. Als wij ons hart aan God overgeven, verandert de Heilige Geest aan ons wezen, raken we ten diepste bekeerd tot de Heer en proberen we niet meer het ruime gebouw te bereiken. Als we niet meer datgene doen wat onze bekering verdiept, verzwakken we geestelijk. Afvalligheid is het tegenovergestelde van bekering. Aan alle zendelingen in het heden en verleden, ouderlingen en zusters, u kunt simpelweg niet van uw zending thuiskomen om in Babylon rond te gaan hangen en eindeloze uren te besteden aan het scoren van nietszeggende punten in onzinnige computerspellen, zonder in een diepe geestelijke slaap te vallen. Ook kunt u zich niet aan online pornografie bezondigen en deugd en kuisheid negeren, zonder de trieste geestelijke gevolgen daarvan te ondervinden. Als u de geest verliest, bent u verloren. Word niet afgeleid of misleid. Ware discipelen ontwaken elke dag tot God door zinvolle, persoonlijke gebeden, oprechte schriftstudie, gehoorzaamheid en onzelfzuchtig dienstbetoon. Blijf bij de boom en blijf wakker. Enkele jaar geleden werden mijn vrouw en ik geroepen om het zendingsgebied Tacoma in Washington, de Verenigde Staten, te presideren. De roeping was een volledige verrassing. Met enige schroom sprak ik met de voorzitter en de algemeen directeur van het bedrijf waarvoor ik werkte en vertelde ze over mijn zendingsoproep. Ze waren duidelijk niet blij met mijn beslissing om het bedrijf te verlaten. Wanneer heb je die beslissing genomen? En waarom heb je het ons niet eerder op de hoogte gesteld? Eiste ze. In een helder moment schoot me een duidelijk antwoord te binnen. Ik zei, ik heb deze beslissing genomen als 19-jarige jonge man, toen ik in de tempel heilige verbonden met God sloot om de Heiland te volgen. Ik heb mijn hele leven op die verbonden gebaseerd en ik ben volledig van plan om me er nu ook aan te houden. Als we eenmaal verbonden met God sluiten, is er geen weg terug. Toegeven en opgeven zijn geen opties. In het Koninkrijk van God geldt een norm van uitmuntendheid voor de verhoging. Daar is kloekmoedig discipelschap voor nodig. Er is geen ruimte voor gemiddelde of zelfvoldane discipelen. Gemiddeld is de vijand van uitmuntend. En gemiddelde toewijding weerhoudt ons ervan om tot het einde toe te volharden. Als u strijd voert, in de war bent of geestelijk verdwaald bent, spoor ik u aan om datgene te doen waardoor u volgens mij echt weer op het juiste spoor komt. Bestudeer nogmaals met een gebed in uw hart het Boek van Mormon te bestuderen en leef de leringen ernaar. elke dag. Ik getuig van een grote kracht die van het Boek van Mormon uitgaat. Uw leven zal erdoor veranderen. Uw voornemen om Christus te volgen zal sterker worden. De Heilige Geest zal uw hart veranderen en u doen inzien hoe dingen werkelijk zijn. Hij zal u laten zien wat u vervolgens moet doen. Dit is de belofte van Nefi aan u. En ik zeide tot hen, wie ook naar het woord Gods luisterden en zich aan vasthielden, zouden nimmer verloren gaan. Evenmin konden de verzoekingen en brandende pijlen van de tegenstander hen overweldigen en verblinden om hen weg te voeren naar de ondergang. Daarom spoorde ik hen aan om acht te slaan op het woord des Heren en eraan te denken zijn geboden altijd en in alles te onderhouden. Broeders en zusters, tot het einde toe volharden is de grote toets van onze discipelschap. Ons dagelijkse discipelschap zal onze eeuwige bestemming bepalen. Ontwaak tot God. Houd vast aan de waarheid. Kom uw heilige tempel verbonden na en blijf bij de boom. Ik geef u mijn getuigenis van de herrezen, levende Christus. Ik weet dat hij leeft. Ik hoop van harte dat ik tot het einde toe trouw zal blijven en zijn uitmuntende voorbeeld zal blijven volgen. In de heilige naam van Jezus Christus, onze Meester. Amen.
In een openbaring aan Mozes verklaarde onze Hemelse Vader zijn intentie. Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Vervolgens die verklaring heeft de Vader het verlangen om iedereen de kans te bieden een volheid van vreugde te ontvangen. In hedendaagse openbaring staat dat onze Hemelse Vader een groot plan van geluk voor al zijn kinderen heeft ontworpen. Een bijzonder plan waardoor we bij hem kunnen terugkeren. Als we dat plan van geluk begrijpen, krijgen we een eeuwig perspectief waarmee we de geboden, verordeningen, verbonden en beproevingen oprecht gaan waarderen. Alma brengt een belangrijk beginsel onder woorden. Daarom gaf God hun geboden. Na hun het verlossingsplan te hebben bekendgemaakt. Het is interessant om de volgorde in het leerproces te zien. Onze Hemelse Vader onderwees Adam en Eva eerst het verlossingsplan, waarna hij ze geboden gaf. Dat is een belangrijk gegeven. Als mensen het plan begrijpen, is het gemakkelijker om de geboden te onderhouden, betere beslissingen te nemen en de juiste motivatie te hebben. In de jaren dat ik in de kerk heb gediend, heb ik de toewijding en de getrouwheid van kerkleden in verschillende landen gezien, van wie sommigen in politieke, maatschappelijke of economische conflictsituaties leven. Een gemeenschappelijke factor die ik vaak onder de leden heb waargenomen, is het perspectief dat zij van de eeuwigheid hebben. Het eeuwig perspectief van het evangelie leidt ertoe dat we begrijpen welke plek we in Gods plan innemen. Dat we moeilijkheden accepteren en daardoor vooruitgang maken. Dat we beslissingen nemen en ons leven op ons goddelijk potentieel richten. Iets in perspectief zien is ergens vanaf een bepaalde afstand naar kijken. Daardoor kunnen we er waardering voor hebben. Soms lijkt het wel of we door de bomen het bos niet meer zien. Tenzij we een stap terugnemen, zijn we niet in staat om waardering voor het bos te hebben. Ik was een keer in het Amazonegebied in Leticia, Colombia, vlakbij de grens van Brazilië en Peru. Ik had er geen idee van hoe groot het eigenlijk is, totdat ik er overheen vloog en het in perspectief zag. Toen onze kinderen nog klein waren, keken ze op tv vaak naar een kinderkanaal met het programma Wat zie je? Op het scherm was een voorwerp te zien waarop was ingezoomd. De kinderen moesten raden wat het was, terwijl langzaam werd uitgezoomd. Als het hele voorwerp te zien was, kon je gemakkelijk vaststellen dat het een kat, plant, vrucht enzovoort was. Ik kan me nog herinneren dat ze een keer naar dat programma keken en iets zagen dat volgens hen van dichtbij heel lelijk was. Weerzindwekkend zelfs. Maar zodra er uitgezoomd werd, zagen ze dat het een heerlijke pizza was. Toen vroeg ze me: papa, wilt u er precies zo eentje voor ons kopen? Toen ze begrepen wat het was, iets wat er eerst onsmakelijk uitzag, bleek het heel aantrekkelijk te zijn. Ik zal u een ander voorbeeld geven. Bij ons thuis maakten de kinderen graag legpuzzels. We hebben wellicht allemaal wel eens een puzzel gemaakt. Sommige puzzels hebben veel kleine stukjes. Ik weet nog dat een van onze kinderen, ik zal zijn naam niet noemen om zijn identiteit te beschermen, zich op de afzonderlijke puzzelstukjes concentreerde. Als een stukje niet op de plek paste die hij in gedachten had, werd hij kwaad. Hij dacht dat het niet goed was en wilde het weggooien. Uiteindelijk kreeg hij het onder de knie toen hij begreep dat elk stukje een plek in het uiteindelijke plaatje innam. Ook als hij niet wist waar in de puzzel paste. Dat is een manier om het plan van de Heer te bekijken. We hoeven ons niet druk te maken over elk stukje van de puzzel, maar we moeten proberen het hele plaatje te zien, het uiteindelijke resultaat. De Heer weet waar elk stukje hoort, zodat het in zijn plan past. Alle geboden zijn van eeuwig belang in de context van het grote plan van geluk. Het is uitermate belangrijk dat we niet vanuit een aards perspectief beslissingen met eeuwige gevolgen nemen. Voor beslissingen met eeuwige gevolgen hebben we een eeuwig perspectief nodig. Ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd, quote, hoewel we in de hoogste en meest ultieme hoop verankerd zijn, zijn bepaalde hoopvolle verwachtingen een andere kwestie. We hopen wellicht op een salarisverhoging, een veelbelovende date, een verkiezingsoverwinning of een groter huis. Zaken die al dan niet verwezenlijkt worden. Gelooft in het plan van de Vader schenkt ons kracht. Ook als die hoopvolle verwachtingen schipbreuk leiden. Hoop houdt ons gedreven voor goede zaken werkzaam. Zelfs als dat verloren zaken lijken te zijn. Einde citaat. Als we geen eeuwig perspectief hebben of het kwijtraken, kunnen onze persoonlijke normen op een aards perspectief gebaseerd zijn. Dan nemen we beslissingen die niet in overeenstemming met de wil van God zijn. In het boek van Mormon staat de houding van Nefi en die van Laman en Lemuel beschreven. Ze hadden alle drie talloze beproevingen en moeilijkheden doorstaan. Maar hun houding verschilde nogal. Nefi zei, en zo groot waren de zegeningen des Heren over ons, dat onze vrouwen, terwijl wij in wildernis van rauw vlees leefden, overvloedig voor hun kinderen te zogen hadden en sterk waren. Ja, even sterk als de mannen. En zij begonnen hun reizen zonder morren te verdragen. Daarentegen klaagden Laman en Lemuel verbitterd. En aldus moorden Laman en Lemuel, de oudste zijnde, tegen hun vader. En zij moorden omdat zij geen kennis hadden van de handelwijze van die God die hen had geschapen. Als wij de handelwijze van God niet kennen of negeren, raken we ons eeuwig perspectief kwijt. Morren is slechts één van de symptomen. Hoewel Laman en Lemuel net als Nefi veel wonderen hadden gezien, zeiden ze, en gij zijt als onze vader, die door de dwaze inbeeldingen van zijn hart is misleid. Hij heeft ons uit het land Jeruzalem geleid. En wij hebben al deze jaren wildernis rondgezworven. En het zou beter zijn geweest als zij waren gestorven alvorens Jeruzalem te verlaten, dan deze ellende te doorstaan. Dat waren twee verschillende zienwijzen, hoewel ze vergelijkbare moeilijkheden en beproevingen hadden doorstaan. ze hadden kennelijk een ander perspectief. President Spencer W. Kimball heeft het volgende gezegd: als wij dit leven zouden zien als ons volledig bestaan, dan zouden de pijn, het verdriet, de mislukking en het korte leven een ramp zijn. Maar zien we het leven als iets eeuwigs, dat zich ver uitstrekt van het voorsterfelijk verleden tot in de eeuwige toekomst na de dood, dan kunnen we alle gebeurtenissen in het juiste perspectief zien. Einde citaat. Ouderling David B. Hayde heeft een verhaal verteld over de beeldhouwer Michelangelo om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om alles in het juiste perspectief te zien. Citaat. Toen de beeldhouwer met een blok marmer bezig was, kwam er elke dag een jongetje langs dat verlegen toekeek. Toen de gedaante van David uit die steen tevoorschijn kwam, om door de hele wereld bewonderd te worden, vroeg het jongetje aan Michelangelo: hoe wist u dat hij daarin zat? Einde citaat. Het perspectief waarmee de beeldhouwer dat blok marmer zag, verschilde van het perspectief van het jongetje dat naar zijn werk keek. De mogelijkheden die de kunstenaar in de steen zag, stelden hem in staat om een kunstwerk te creëren. De Heer weet wat Hij met ieder van ons wil bereiken. Hij weet wat Hij in ons leven wil veranderen. En wij hebben niet het recht om Hem advies te geven. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Ik getuig dat we een liefdevolle, rechtvaardige en barmhartige Hemels Vader hebben, die een plan voor ons eeuwig geluk heeft ontworpen. Ik getuig dat Jezus Christus zijn Zoon is en de Heiland van de wereld. Ik weet dat president Thomas S. Monson een profeet van God is. Ik laat deze woorden bij u achter in de naam van Jezus Christus. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched.
Hij begon in het Duits. De luisteraars. Ik wilde zeggen, op het teken van de dirigent, zingen de aanwezigen in het koor samen: Come, O thou King of Kings. Na de tussenlofzang kunnen we luisteren naar ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Daarna spreekt ouderling Jorge F. Ceballos van de 70, die zijn toespraak in het Spaans zal houden.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dit is de 185ste algemene proconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
As we were singing, I was deeply moved with the thought at this.
Terwijl we aan het zingen waren, werd ik diep ontroerd door de gedachte dat op dat moment honderdduizenden, wellicht miljoenen, gelovige heilen en meer dan 150 landen in maar liefst 75 verschillende talen gezamenlijk hun stemmen tot God verhieven en zongen: Kom, o Gij Vredevorst, lang hebben we U verwacht. Ons heil is in Uw hand, verlos ons uit de nacht. Kom, o Gij Vredevorst. We zijn nu een hele grote wereldwijde familie van gelovigen, discipelen van de Heer Jezus Christus. Wij hebben zijn naam op ons genomen. En elke week, als we aan het avondmaal deelnemen, beloven we hem indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. We zijn verre van volmaakt, maar we zijn niet nonchalant in ons geloof. We geloven in hem. We aanbidden hem. We volgen hem. We hebben hem uitermate lief. Zijn zaak is de grootste zaak ter wereld. Broeders en zusters, wij leven in de dagen voor de wederkomst. Een tijd waar gelovigen in de loop der eeuwen naar hebben uitgekeken. We leven in een tijd vol oorlogen en geruchten van oorlogen, natuurrampen en wereldwijde verwarring en beroering. Maar wij leven ook in de glorierijke tijd van de herstelling, waarin het evangelie aan de hele wereld wordt gebracht. Een tijd waarin de Heer beloofd heeft een rein volk te doen opstaan en het met gerechtigheid en met de macht Gods te wapenen. Wij verheugen ons in die tijd en bidden dat wij de kracht zullen hebben om onze worstelingen en onzekerheden moedig tegemoet te treden. Iedereen krijgt met moeilijkheden te maken, de een wellicht wat meer dan de ander. Maar niemand is er immuun voor. Ouderling Neil A. Maxwell heeft eens tegen me gezegd: als alles in je leven perfect verloopt, wacht dan maar af. Hoewel de Heer ons telkens weer verzekert dat we niet behoeven te vrezen, is het bij beproevingen niet altijd makkelijk om een helder perspectief te hebben en verder dan deze wereld te kijken. President Thomas S. Monson heeft mij een belangrijke les geleerd, namelijk dat we een eeuwige visie moeten houden. Toen ik 18 jaar geleden met president Monson een treinreis door Zwitserland maakte, vroeg ik hem naar zijn zware taken. Zijn antwoord versterkte mijn geloof. In het eerste presidium, zei hij, doen we alles wat we kunnen om dit werk voor te stuwen. Maar dit is het werk van de Heer en Hij geeft de leiding aan. Hij staat aan het roer. Hij vervolgde: wij verwonderen ons over de deuren die Hij opendoet, die wij niet open kunnen doen, en de wonderen die Hij verricht, die wij ons nauwelijks kunnen indenken. Broeders en zusters, als we de wonderen zien en geloven die de Heer bij het vestigen van zijn aardse koninkrijk verricht, kan dat ertoe bijdragen dat wij inzien en geloven dat de Heer ook actief is in ons eigen leven. De Heer heeft verklaard: ik ben in staat mijn eigen werk te doen. We proberen allemaal ons deel te doen, maar Hij is de grote bouwmeester. Onder leiding van zijn Vader heeft Hij deze wereld geschapen. Alles is door Hem gemaakt en niets is gemaakt dat gemaakt is. Zijn wij geestelijk wakker en oplettend, dan zien wij zijn hand over de wereld en zien wij deze ook in ons eigen leven werken. Zijn wij geestelijk wakker en oplettend, dan doen wij dat. Ik zal u een voorbeeld geven. In 1831, toen de kerk slechts 600 leden had, verklaarde de Heer: de sleutels van het Koninkrijk God zijn toevertrouwd aan het mensdom op aarde. En vandaar zal het evangelie voortrollen naar de einden der aarde. Zoals de steen die uit de berg is losgehakt zonder toedoen van mensenhanden, zal voortrollen totdat hij de gehele aarde heeft vervuld. De profeet Nefi voorzag dat het ledental van de kerk in onze tijd klein zou zijn in vergelijking met de hele wereldbevolking, maar dat de kerk zich op het gehele oppervlak der aarde zou bevinden. Drie prachtige voorbeelden waarin wij de hand van de Heer en de vestiging van zijn koninkrijk zien, zijn de tempels die president Monson vandaag heeft aangekondigd. Wie had slechts een paar decennia geleden kunnen bevroeden dat er tempels in Haiti, Thailand en de Ivoorkust zouden komen? De locatie van een tempel bepalen is niet een eenvoudige geografische beslissing. Zij wordt door de Heer aan de profeet geopenbaard. Het bewijs dat het om een groot werk gaat en de erkenning van de rechtschapenheid van de heiligen die van generatie tot generatie zijn huis zullen waarderen en onderhouden. Nog maar 2 jaar geleden brachten mijn vrouw, Kathy en ik, een bezoek aan Haiti. Hoog op de berg die uitkijkt over Port-au-Prince herdachten we met de Haitiaanse heilige de wijding van het land door toen nog ouderling Thomas S. Monson, die nog maar 30 jaar eerder had plaatsgevonden. Geen van ons zal ooit de verwoestende aardbeving in Haiti van 2010 vergeten. De kerk is op dit eiland in ledental en kracht blijven toenemen. De trouwe leden en moedige zendelingen bestaan vrijwel geheel uit Haitianen. Het versterkt mijn geloof om mij een voorstelling te maken van de rechtschapige heiligen van God in het wit gekleed, die het gezag van het heilige priesterschap hebben om in het huis van de Heer de leiding over het verrichten van de heilige verordeningen te hebben. Wie kon bevroeden dat er een huis van de Heer in de mooie stad Bangkok zou verrijzen? Christenen maken slechts 1% van de voornamelijk boeddhistische bevolking uit. Net als in Haiti heeft de Heer ook in Bangkok de uitverkorenen van de aarde vergaderd. Enkele maanden geleden maakten we kennis met Sadhit en Jutamas Kraivalvatana en hun toegewijde kinderen. Sadhit was 17 toen hij lid van de kerk werd en hij is in het eigen land op zending geweest. Later maakte hij in het instituut kennis met Jutamas. Ze hebben zich in de Manila-tempel aan elkaar laten verzegelen. In 1993 kwamen de Kraivalvatana's in botsing met een vrachtwagen waarvan de chauffeur in slaap was gevallen. Sadhit raakte verlamd vanaf zijn borst. Maar hun geloof heeft nooit gewankeld. Sadhit is een veelgeprezen leerkracht aan de internationale school in Bangkok. Hij is bovendien president van de ring Bangkok Noord in Thailand. We zien Gods wonderen tot uiting komen in zijn wonderbaarlijke werk en ons privéleven. Ik kan niet over het wonder van de kerk in Ivoorkust vertellen zonder de naam van 2 echtparen te noemen. Philippe en Annelies Assar en Lucien Agathe Afoué. Als jonge echtpaartjes werden zij lid van de kerk. Het ene paar in Duitsland, het andere in Frankrijk. In de jaren 80 wilden zowel Philippe als Lucien terug naar het Afrikaanse vaderland om daar Gods koninkrijk op te bouwen. Zuster Assar, die Duitse is, moest veel geloof opbrengen om haar familie achter te laten en ermee in te stemmen dat broeder Assar zijn goede baan als werktuigbouwkundige opzegde. De 2 echtparen ontmoeten elkaar voor het eerst in Ivoorkust en stichten samen een zondagschool. Dat was 30 jaar geleden. Er zijn nu 8 ringen en 27.000 leden in dat prachtige Afrikaanse land. Het echtpaar Afoué blijft goede diensten voor de kerk verrichten en de Assars ook. Zij zijn onlangs van een zending in de Accra-tempel in Ghana teruggekeerd. Ziet u dat de hand van de Heer zijn werk voortstuurt? Ziet u de hand van de Heer in het leven van de zendelingen in Haiti? Of de familie Kavavatana in Thailand? Ziet u de hand van de Heer in het leven van de families Assar en Afoué? Ziet u de hand van de Heer in uw eigen leven? En in niets geeft een mens God aanstoot, dan alleen tegen hen die niet in alle dingen zijn hand beleiden. Gods wonderen vinden niet alleen in Haiti, Thailand of Ivoorkust plaats. Kijk om u heen. God is ieder volk indachtig. Hij telt zijn volk en zijn innerlijke barmhartigheid. Strekt zich uit over de gehele aarde. Soms kunnen we de hand van de Heer in het leven van anderen zien, maar vragen we ons af, hoe kan ik zijn hand beter in mijn eigen leven zien? De Heiland heeft gezegd, twijfel niet. Wees niet bevreesd. Niet één mus zal op de aarde vallen buiten uw vader om. Wees dus niet bevreesd, want u gaat veel musjes te boven. Denk aan de jonge man die tegen profeet Elisa uitriep toen zij door de vijand waren omringd. Ach, wat moeten wij doen? Elisa antwoordde, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En toen bad Elisa en zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als u de geboden onderhoudt en in geloof bidt om de hand van de Heer in uw leven te zien, beloof ik u dat hij uw geestelijke ogen verder zal openen en dat u duidelijker zult zien dat u niet alleen bent. In de schriften staat dat we standvastig moeten blijven in het geloof in datgene wat zal komen. Wat zal er komen? De Heiland heeft gebeden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. We hebben zojuist, kom, o gij vredevorst, gezongen. Ons geloof groeit als wij de glorierijke dag van de wederkomst van de Heiland naar de aarde verwachten. De gedachte aan zijn komst beroert mijn ziel. Het wordt adembenemend. Het bereik en de grootsheid, de omvang en de indrukwekkendheid zullen alles overtreffen wat het mensenoog ooit heeft gezien of meegemaakt. Die dag zal hij niet komen gewikkeld in doeken of liggend in een kribbe, maar zal hij verschijnen in de wolken des hemels, bekleed met macht en grote heerlijkheid, met alle heilige engelen. We zullen de stem van een aartsengel en een bezuin van God horen. De zon en de maan zullen veranderd worden en de sterren zullen van hun plaats worden geslingerd. U en ik, of hen die ons volgen, de heiligen uit alle hoeken der aarde, zullen worden veranderd en worden opgenomen om hem tegemoet te gaan. Zij die in rechtschapenheid zijn gestorven, zullen ook worden opgenomen om hem tegemoet te gaan te midden van de hemel. Dan volgt er iets wat onmogelijk lijkt. Alle vlees, zegt de Heer, zal mij tegelijkertijd zien. Hoe zal dat gebeuren? We weten het niet. Maar ik getuig dat het zal gebeuren, zoals het geprofeteerd is. We knielen eerbiedig neer en de Heer zal zijn stem verheffen en alle einden der aarde zullen die horen. En het zal zijn als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. Dan zal de Heer, ja, de Heiland, te midden van zijn volk staan. Er zullen onvergetelijke herenigingen met de engelen des hemels en de heiligen op aarde zijn. Maar belangrijker nog is de verklaring van Jesaja. Alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. En hij zal regeren over alle vlees. Die dag zullen de sceptici zwijgen, want ieder oor zal horen en iedere knie zal zich buigen en iedere tong zal belijden dat Jezus de Christus, de Zoon van God, de Heiland en Verlosser van de wereld is. Vandaag is het Pasen. We verheugen ons met alle christenen overal ter wereld in zijn heerlijke opstanding en de belofte van onze eigen opstanding. Mogen wij ons voorbereiden op zijn komst door telkens weer aan die glorierijke gebeurtenissen te denken en die met onze dierbaren te bespreken. Mogen zijn gebed ons gebed zijn. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Ik getuig dat hij leeft. Kom, o gij vredevorst. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Yo tenía solo 12 años de edad.
Ik was pas 12 jaar oud toen de zendelingen voor het eerst in mijn geboortestad in het noorden van Chili kwamen prediken. Eens op een zondag, toen ik al een half jaar naar de kleine gemeente naar kerk was gegaan, bood een van de zendelingen me op een zondag het brood van het avondmaal aan dat hij ronddiende. Ik keek hem aan en zei, nee dank u. Waarom niet, fluisterde hij. Ik zei, omdat ik geen lid van de kerk ben. De zendeling kon zijn oren niet geloven. Zijn ogen glommen. Ik veronderstel dat hij dacht, maar deze jonge man komt elke zondag naar de kerk. Waarom is hij dan nog geen lid? De volgende dag verschenen de zendelingen bij ons aan de deur. Ze wilden iedereen bij ons thuis graag onderwijzen, maar aangezien de anderen geen interesse hadden, was het alleen mijn wekelijkse kerkgang van het afgelopen half jaar die de zendelingen deed besluiten om met mij verder te gaan. Uiteindelijk brak het grote moment aan waarop ik had gewacht. De zendelingen vroegen me of ik lid van de kerk van Jezus Christus wilde worden. De zendelingen legden uit dat ik toestemming van mijn ouders nodig had omdat ik minderjarig was. Ik ging naar mijn vader toe en was ervan overtuigd dat hij zou zeggen, jongen, wacht maar totdat je meerderjarig bent. Dan kun je het zelf beslissen. Toen de zendelingen met hem spraken, bad ik vurig dat zijn hart geraakt zou worden en toestemming zou geven. Hij zei, elders, zendelingen, ik heb mijn zoon het afgelopen half jaar elke zondag vroeg zien opstaan en zijn beste kleren zien aantrekken en naar de kerk zien gaan. Ik heb alleen maar een goede invloed van de kerk zien uitgaan. Toen sprak hij mij aan en zei tot mijn verbazing, jongen, als jij verantwoordelijkheid neemt voor die beslissing, heb je mijn toestemming om te laten dopen. Ik sloeg mijn armen om mijn vader heen en gaf hem een zoen en bedankte hem. De doopdienst was de volgende dag. Vorige week was dat belangrijkste moment in mijn leven 47 jaar geleden. Wat staat ons te doen als lid van de Kerk van Jezus Christus? President Joseph Fielding Smith heeft daarover gezegd, wij hebben twee belangrijke taken. Ten eerste ons eigen heil veiligstellen en ten tweede onze plicht jegens onze medemens. Dat zijn dus de belangrijkste taken die onze Vader ons heeft gegeven. Ons eeuwig heil en dat van anderen veiligstellen. Daarbij moeten we begrijpen dat eeuwig heil betekent dat we de hoogste graad van heerlijkheid bereiken die onze Vader voor zijn gehoorzame kinderen heeft voorbereid. Deze taken, die ons zijn toevertrouwd en die we vrijwillig hebben aanvaard, bepalen onze prioriteiten, verlangens, beslissingen en ons dagelijks gedrag. Voor iemand die begrijpt dat we dankzij de verzoening van Jezus Christus de verhoging kunnen ingaan, is het een vorm van verdoemenis als we daar niet in slagen. Het tegenovergestelde van eeuwig heil is namelijk verdoemenis, net als falen het tegenovergestelde van succes is. President Thomas S. Monson heeft gezegd dat mensen eigenlijk niet lang vrede kunnen hebben met de gedachte dat ze middelmatig zijn, terwijl uitmuntendheid binnen hun bereik ligt. Einde citaat. Hoe kunnen we dan tevreden zijn met iets wat minder is dan de verhoging als we weten dat die verhoging binnen ons bereik ligt? Ik wil graag vier belangrijke beginselen bespreken waarmee we in de ogen van onze hemelse Vader verantwoordelijkheid nemen en waarmee we zijn wens inlossen dat we zoals Hij zijn geworden. Ten eerste onze plicht leren kennen. Als we Gods wil moeten doen en Hem verantwoording schuldig zijn, moeten we allereerst zijn wil leren kennen, begrijpen, aanvaarden en naleven. De Heer heeft namelijk gezegd, welnu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen, met alle ijver leren uitoefenen. Alleen verlangen het goede te doen is niet genoeg. We moeten ervoor zorgen dat we begrijpen wat onze hemelse Vader van ons verwacht. In het verhaal van Alice in Wonderland weet Alice niet welke weg ze moet kiezen. Dus vraagt ze aan de kolende kat, kunt u me alsjeblieft vertellen welke kant ik op moet gaan? De kat antwoordt, dat hangt er grotendeels vanaf waar je naartoe wilt. Alice zegt dan, dat kan me niet schelen. Dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat, zegt de kat. Echter, wij weten dat het pad dat naar de boom leidt, waarvan de vrucht begeerenswaardig was om iemand gelukkig te maken, dat die weg naar het leven leidt en smal is. Er is inspanning voor nodig om de weg te volgen en er zijn maar weinigen die hem vinden. Neef, u leert ons, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij behoort te doen. Daar voegt hij aan toe dat de Heilige Geest u alle dingen zal tonen die gij behoort te doen. Aldus zijn er bronnen waaruit we onze plichten kunnen leren kennen, de woorden van Christus, die we bij monden van de profeten uit het heden en verleden ontvangen en persoonlijke openbaringen van de Heilige Geest. Ten tweede, de beslissing nemen. Of we nu iets over de herstelling van het evangelie leren, over een bepaald gebod, over de taken die bij een roeping horen, of over de verbonden die we in de tempel sluiten, wij moeten beslissen of we volgens die nieuwe kennis zullen handelen. Iedere persoon zelf heeft de vrijheid om al dan niet heilige verbonden te sluiten, zoals de doop en de tempelverordeningen. Van vroeger uit, omdat het afleggen van een eed toen een onderdeel van het godsdienstige leven was, stond er in de oude wet, u mag geen valse eed afleggen in mijn naam. Maar in het midden destijds verkondigde de heiland de hogere wet over het naleven van ons verbonden, toen hij zei ja, ja betekenen en dat nee, nee betekenen. Als iemand zijn of haar woord geeft, zou dat voldoende moeten zijn om de oprechte toewijding ten opzichte van anderen te bevestigen, vooral als die andere onze hemelse Vader is. Onze toezegging nakomen geeft er blijk van dat onze woorden waar en eerlijk zijn. Ten derde, overeenkomstig handelen. Als we eenmaal onze plicht leren kennen en als we de beslissingen nemen die bij dat leren horen, moeten we er overeenkomstig handelen. Een goed en krachtig voorbeeld van hoe graag de heiland zijn toezegging aan zijn vader wilde nakomen, is zijn ervaring met de verlamde man, die bij hem werd gebracht om te worden genezen. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. We weten dat de verzoening van Jezus Christus van wezenlijk belang is om vergeving voor onze zonden te ontvangen. Maar toen hij de verlamde genas, had die grote gebeurtenis nog niet plaatsgevonden en lag Gethsemane nog in het verschiet. Maar Jezus zegende de verlamde man niet alleen met de kracht om op te staan en te lopen, maar hij schonk hem ook vergeving van zijn zonden. Dat was een onmiskenbaar teken dat hij niet zou falen, dat hij zijn toezegging aan de Vader zou nakomen en dat hij in Gethsemane en aan het kruis zou doen wat hij had beloofd te doen. Het pad dat we hebben gekozen te bewandelen is smal. Onderweg vinden we problemen die vergen dat we geloof in Jezus Christus oefenen en ons uiterste best doen om op het pad te blijven en door te gaan. We moeten ons bekeren, gehoorzaam en geduldig zijn, ook als we niet alle omstandigheden om ons heen begrijpen. We moeten anderen vergeven en leven naar wat we hebben geleerd en naar de keuzes die we hebben gedaan. Ten vierde, gewillig de wil van de Vader aanvaarden. Als discipel moeten we niet alleen onze plicht leren kennen, juiste beslissingen nemen en daarnaar handelen, maar het is ook essentieel dat we gewillig zijn de wil van God aanvaarden, ook als die niet overeenstemt met onze rechtschapen verlangens en voorkeuren. Ik ben onder de indruk van en heb bewondering voor de melaatse die bij de heiland kwam, die hem smeekte en voor hem op de knielen viel en tegen hem zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. De melaatse eiste niets, hoewel zijn verlangen waarschijnlijk rechtschapen was. Hij was gewoonweg bereid de wil van de Heer te aanvaarden. Enkele jaar geleden werd een standvastig echtpaar, waarmee ik bevriend ben, uiteindelijk met een zoon gezegend, waar ze al zo lang om gebeden hadden. Dat huis was vervuld van vreugde en onze vrienden en onze dochter, hun enige kind op dat moment, genoten van dat pasgeboren jongetje. Op een dag gebeurde er echter iets onverwachts. Het jongetje, dat pas 3 jaar oud was, raakte plotseling in coma. Zodra ik dat hoorde, belde ik mijn vriend op om onze hulp in die moeilijke tijd aan te bieden. Maar zijn antwoord leerde mij iets. Hij zei, als het de wil van de Vader is om hem tot zich te nemen, dan hebben wij daar vrede mee. In de woorden van mijn vriend klonk geen enkele vorm van beklag, opstandigheid of ongenoegen. Integendeel, ik voelde alleen maar in zijn woorden dankbaarheid jegens God dat ze even van hun zoontje hadden mogen genieten, als ook de bereidheid om de wil van de Vader te accepteren. Enkele dagen later ging het kleine jongetje terug naar zijn celestiale woning. Laten we voorwaarts gaan door onze taken te leren kennen, de juiste beslissingen te nemen, overeenkomstig die beslissingen te handelen en de wil van de Vader te aanvaarden. Ik ben heel dankbaar en gelukkig dat mijn vader me 47 jaar geleden die beslissing liet nemen. In de loop der tijd ben ik gaan begrijpen dat de voorwaarden die hij stelde, dat ik verantwoordelijkheid voor die beslissing nam, inhield dat ik verantwoording aan mijn hemelse vader beschuldigd ben en aan het eeuwige heil van mezelf en anderen moet werken, zodat ik aan de verwachtingen van mijn hemelse vader kan voldoen. Op deze hele bijzondere dag getuig ik dat God, onze Vader en zijn geliefde Zoon leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with Tell Me the Stories.
Het koor zingt nu Tell Me the Stories of Jesus, waarna ouderling Joseph W. Citati van de 70 ons zal toespreken. Na hem spreekt ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 12 Apostelen.
I would ask you. Thank you.
Dank u. Dank voor de koor, voor het mooie lied. Toen God de Vader een beroep deed op zijn enige geboren zoon, om de mens naar zijn beeld en gelijkenis te scheppen, zegende hij zijn kinderen met woorden, citaat, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over ieder levend wezen dat zich op de aarde beweegt, einde citaat. Aldus begon onze levensreis met een goddelijk gebod en een zegen. Een liefdevolle vader gaf ons het gebod en de zegen om vruchtbaar te zijn, ons te vermenigvuldigen en heerschappij te hebben, zodat we ons kunnen ontwikkelen en zoals hij kunnen worden. Broeders en zusters, vanmiddag vraag ik u om uw geloof en gebeden terwijl ik met u spreek over drie fundamentele eigenschappen van onze goddelijke natuur. Ik bid dat we allemaal onze heilige plicht in grotere mate zullen erkennen en vervullen, namelijk onze goddelijke natuur ontwikkelen, zodat we onze reis met groot succes volbrengen en onze goddelijke bestemmingen bereiken. Als eerste gaf God ons het gebod om vruchtbaar te zijn. Een belangrijk aspect van vruchtbaar te zijn, dat soms over het hoofd gezien wordt, is het vestigen van Gods koninkrijk op aarde. De Heiland heeft gezegd, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Einde citaat. Wij worden vruchtbaar als we in Christus blijven. Wij nemen de naam van Jezus Christus op ons, met het vaste voornemen hem tot het einde te dienen. Door anderen de kans te bieden tot hem te komen. In onze tijd nodigen levende profeten en apostelen ieder van ons uit om afhankelijk van onze vaardigheden en mogelijkheden volledig aan het heilswerk deel te nemen. Het beginpunt van een respons dat veel vrucht draagt is zachtmoedig en nederig van hart zijn. We kunnen dichter tot Christus komen als we gehoor geven aan de influisteringen van de Heilige Geest en alle verbonden nakomen die we hebben gesloten. We kunnen om de gaaf van naaste liefde vragen en die ontvangen. Dan kunnen we onze eigen familieleden, voorouders, naasten en vrienden uitnodigen om het evangelie van Jezus Christus te ontvangen. In de geest van de naaste liefde werkzaam zijn is geen plicht, maar een vreugde. Moeilijkheden worden mogelijkheden om geloof te ontwikkelen. We worden te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen een getuige van de goedheid van God, zelfs tot de dood. We kunnen en behoren allemaal volledig deel te nemen aan het heilswerk. De Heiland heeft ons de volgende taak met belofte gegeven. Ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij het u dat geeft. Einde citaat. Ten tweede heeft God ons geboden om te vermenigvuldigen. Ons lichaam is een zegen van God. We hebben het ontvangen om het werk van onze hemelse Vader te vervullen, namelijk de onsterfelijkheid en het eeuwig leven van de mens tot stand te brengen. Ons lichaam is het middel waarmee we ons goddelijk potentieel kunnen bereiken. Het lichaam stelt de gehoorzame geestkinderen van onze hemelse Vader in staat om het leven op aarde te ervaren. Als wij kinderen krijgen, bieden we andere geestkinderen van God de kans om ook naar de aarde te komen. Iedereen die op aarde geboren wordt, krijgt de kans om door gehoorzaamheid aan Gods geboden vooruitgang te maken en de verhoging in te gaan. Het huwelijk tussen man en vrouw is de manier die God heeft ingesteld om ons te vermenigvuldigen. Een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht leidt niet tot vermenigvuldiging. Een wettelijk en wettig huwelijk dat in de tempel wordt verzegeld en waarin de verbonden worden nagekomen, biedt de ouders en hun kinderen de grootste kans op een liefdevol en vruchtbaar leven. Het biedt ze de ideale omstandigheden om de verbonden na te komen die ze met God hebben gesloten. Daar onze hemelse Vader van ons houdt, heeft hij ervoor gezorgd dat al zijn getrouwkinderen die buiten hun schuld om niet de zegening van een verbondshuwelijk en kinderen ontvangen, of een volheid van die zegening, op de tijd van de Heer alsnog die zegeningen zullen ontvangen. Levende profeten en apostelen hebben iedereen die de kans heeft op een eeuwig huwelijksverbond te sluiten, geadviseerd om dat met wijsheid en geloof te doen. We mogen die heilige dag niet uitstellen om wereldse redenen of zulke hoge eisen aan mogelijke huwelijkspartners stellen dat alle kandidaten bij voorbaat zijn uitgesloten. De belofte aan allen die het eeuwig huwelijksverbond hebben gesloten en vruchtbaar zijn, doordat ze die verbonden nakomen, is dat de tegenstander nooit de macht zal hebben om het fundament van hun eeuwig huwelijk te ondermijnen. Ten derde heeft God ons het gebod gegeven om de aarde te onderwerpen. De aarde onderwerpen en heerschappij hebben over alle levende dingen op aarde houdt in dat we ze zo beheren dat ze de wil van God vervullen. En zo de doeleinden van zijn kinderen dienen. Onderwerp omvat ook de beheersing van ons eigen lichaam. Dat houdt niet in dat we hulpeloze slachtoffers van die dingen zijn of dat we ze in strijd met de wil van God gebruiken. De vaardigheid om aardse dingen te onderwerpen begint met nederigheid, zodat we menselijke zwakheden onderkennen en de kracht die ons, dankzij Christus en zijn verzoening, ter beschikking staat. Citaat. En God heeft gezegd, indien gij geloof hebt in mij, zult gij macht hebben om alles te doen wat ik raadzaam acht. Einde citaat. Deze macht staat ons ter beschikking als we zijn geboden onderhouden. Onze vaardigheden zullen toenemen als we naar de gaven van de geest streven en onze talenten ontwikkelen. Ik ben onder nederige omstandigheden geboren en opgegroeid, wat voor veel gezinnen in Afrika geldt. Ik heb de vaardigheden ontwikkeld om me uit die omstandigheden op te werken door met de zorgzame hulp van mijn ouders een goede opleiding te volgen. Het was van wezenlijk belang voor mijn vooruitgang dat ik mij een beeld kon vormen over wat ik kon worden. Later hebben mijn vrouw en ik als jong echtpaar het herstelde evangelie gevonden, waardoor we ons leven nog steeds met geestelijk leiding gezegend wordt. Zoals elk gezin hebben we onze zorgen en problemen. Maar toen we ons op de Heer voor hulp verlieten, vonden we antwoorden die vrede en troost boden, zodat we niet gestrest waren. De problemen in de huidige samenleving, zoals onzedelijkheid, pornografie, gewapende conflicten, milieuverontreiniging, drugsgebruik en armoede worden steeds groter omdat veel mensen zich vrijwillig hebben overgegeven aan de wil van de duivel en het vlees. In plaats van aan de wil van God. Ze zoeken niet de Heer om zijn gerechtigheid te vestigen, maar ieder mens wandelt op zijn eigen weg en naar het beeld van zijn eigen God, wiens beeld naar de gelijkenis der wereld is. Einde citaat. Maar God moedigt zijn kinderen aan om zijn hulp in te roepen, zodat zij die dagelijkse problemen kunnen doorstaan en oplossen. Citaat. Ik ben God. Ik heb de wereld gemaakt en de mensen eer zij in het vlees waren. Indien gij tot mij wilt keren en naar mijn stem luisteren en geloven en u bekeren van al uw overtredingen en u laat dopen, ja, in water, in de naam van mijn enige geboren zoon, zult gij de gaven van de geest, Heilige Geest ontvangen. Alle dingen vragen in zijn naam en wat gij ook vraagt, het zal u gegeven worden. Einde citaat. Getrouwe heiligen de laatste dagen die beseffen wat hun goddelijk potentieel is en volledig vertrouwen op de kracht die door de verzoening van de Heer Jezus Christus beschikbaar is, worden gesterkt in hun natuurlijke zwaktes en kunnen alle dingen doen. Daardoor kunnen zij alle kwade verleidingen weerstaan die er velen ertoe brengen zich aan de macht van de boze over te geven. Paulus heeft gezegd, citaat, en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Einde citaat. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Onze hemelse Vader heeft ons geboden en gezegend om vruchtbaar te zijn, ons te vermenigvuldigen en de aarde te onderwerpen, zodat we zoals hij kunnen worden. Hij stelt hulp beschikbaar, zodat we allemaal, afhankelijk van onze eigen keuzen, vooruitgang kunnen maken om zoals hij te worden. Ik bid dat we allemaal zo zullen leven dat we het beeld van onze goddelijke natuur voor ogen houden, al onze goddelijke voorrechten opeisen en onze goddelijke bestemming bereiken. Ik getuig dat God de Vader en zijn geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus, leven. Ik getuig van zijn glorierijke plan van geluk en van de sleutels die hij aan de levende profeet op aarde heeft gegeven. President Thomas S. Monson. Ik bid dat we in staat zullen zijn om de volheid van zijn zegeningen te ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear brothers and sisters, these 2 days of conference.
Geliefde broeders en zusters, dit waren 2 heerlijke conferentiedagen. We zijn opgebouwd door inspirerende muziek en welsprekende gebeden. Onze geest is verheven door boodschappen van licht en waarheid. Deze Paaszondag danken wij nogmaals God eensgezind en oprecht voor profeten. De vraag voor ieder van ons is: hoe verander ik mijzelf naar aanleiding van wat ik gedurende deze conferentie heb gehoord en gevoeld? Wat uw antwoord ook mag zijn, ik wil u tevens uitnodigen om u af te vragen wat u van de Sabbatdag vindt en hoe u zich op die dag gedraagt. Ik vind de woorden van Jesaja intrigerend. Hij noemde de Sabbat een verlustiging. Maar ik vraag mij af, is de Sabbat voor u en voor mij echt een verlustiging? Ik ging de Sabbat vele jaren geleden voor het eerst als een verlustiging beschouwen, toen deze voor mij als chirurg een dag van persoonlijke genezing werd. Tegen het eind van elke week deden mijn handen zeer van het herhaaldelijk borstelen met zeep en water. Ik moest bovendien uitrusten van werk dat veel van me vergde. De zondag bracht mij de verlichting die ik zo hard nodig had. Wat bedoelde de Heiland toen hij zei: de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat? Ik geloof dat hij ons wilde laten inzien dat de Sabbat zijn gave aan ons was. Een onderbreking van de dagelijkse ontberingen en een kans op geestelijke en fysieke hernieuwing. God gaf ons die speciale dag niet voor amusement of dagelijks werk, maar om uit te rusten van onze taken en ons lichamelijke en geestelijke verlichting te bieden. In het Hebreeuws betekent de term Sabbat rust. Het doel van de Sabbat vindt zijn oorsprong in de schepping van de wereld, toen de Heer na 6 dagen arbeid uitrustte van het scheppingswerk. Toen hij later de 10 geboden aan Mozes openbaarde, gebood God: gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Later werd de Sabbat geheiligd als herinnering aan de verlossing van Israël uit hun slavernij in Egypte. Maar het is misschien nog wel belangrijker dat de Sabbat als eeuwigdurend verbond werd gegeven. Een voortdurende herinnering dat de Heer zijn volk kan heiligen. Daarnaast nemen we nu op de Sabbatdag deel aan het avondmaal, ter gedachtenis aan de verzoening van Jezus Christus. Nogmaals verklaren we bij het sluiten van dat verbond dat we gewillig zijn om zijn heilige naam op ons te nemen. De Heiland identificeerde zich als de Heer van de Sabbat. Het is zijn dag. Hij heeft ons herhaaldelijk gevraagd om de Sabbat heilig te houden of de Sabbat te heiligen. Wij staan onder een verbond om dat te doen. Hoe heiligen we de Sabbatdag? In mijn jongere jaren bestudeerde ik het werk van anderen die lijsten hadden gemaakt van dingen om wel of niet op de Sabbat te doen. Pas veel later leerde ik uit de schriften dat mijn gedrag en houding op de Sabbat een teken was. Iets tussen mij en mijn hemelse Vader. Toen ik dat eenmaal begreep, hoefde ik niet meer bij te houden wat ik wel of niet mocht doen. Als ik moest besluiten of een bezigheid gepast was voor de Sabbat, vroeg ik mezelf gewoon af: wat voor teken wil ik God geven? Die vraag maakte mijn keuze voor de Sabbat volkomen duidelijk. Hoewel de leer aangaande de Sabbatdag uit de oudheid stamt, is deze in de laatste dagen hernieuwd als onderdeel van een nieuw verbond met een belofte. Luister naar de kracht die van deze goddelijke bepaling uitgaat. Ik citeer. En opdat gij uzelf beter onbesmet van de wereld zult kunnen bewaren, zult gij naar het huis des gebeds gaan en uw offeranden offeren op mijn heilige dag. Want voorwaar, dat is de dag die voor u is ingesteld om van uw arbeid uit te rusten en om de Allerhoogste uw toewijding te betonen. En zorg dat die dag uw voedsel met eenvoud des harten bereid wordt, opdat uw vasten volmaakt zal zijn, opdat uw vreugde overvloedig zal zijn. En voor zoverre gij die dingen met dankzegging doet, met een opgewekt hart en gelaat, niet met veel gelach, want dat is zonde, maar met een blij hart en een opgewekt gelaat is de volheid der aarde de uwe. Einde citaat. Denkt u zich de strekking van die verklaring in zin. De volheid der aarde wordt beloofd aan hen die de Sabbat heilig houden. Geen wonder dat Jesaja de Sabbat een verlustiging noemde. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw gedrag op de Sabbat tot blijdschap en verheuging leidt? Door welke bezigheden naast uw kerkgang, uw deelname aan het avondmaal en het grootmaken van uw roeping, wordt de Sabbat voor u een verlustiging? Welk teken geeft u de Heer om te laten zien dat u hem lief hebt? De Sabbat is een uitstekende gelegenheid om familiebanden aan te halen. Ten slotte wil God dat wij, zijn kinderen, als begiftigde heiligen bij hem terugkeren en in de tempel als familie aan elkaar, onze voorouders en ons nageslacht, verzegeld worden. We maken van de Sabbat een verlustiging als we onze kinderen het evangelie leren. Onze taak als ouders is volkomen duidelijk. De Heer heeft gezegd, voor zoverre ouders kinderen hebben in Zion en hun niet de leren van bekering en geloof in Christus, de Zoon van de levende God, leren begrijpen en van de doop en de gave van de Heilige Geest door handoplegging wanneer zij 8 jaar oud zijn, dan zal de zonde op het hoofd van de ouders rusten. Einde citaat. Jaren geleden heeft het Eerste Presidium uitgelegd hoe belangrijk het is om kwaliteitsuurtjes met het gezin door te brengen. Zij schreven: wij vragen de ouders hun uiterste best te doen om hun kinderen de beginselen van het evangelie bij te brengen. En in de kerk groot te brengen. In het gezin krijgt een rechtschapen leven vorm en het gezin kan dan ook door niets of niemand worden vervangen, omdat alleen daar de noodzakelijke en door God gegeven taken kunnen worden uitgevoerd. Wij raden ouders en kinderen aan de hoogste prioriteit te geven aan gezinsgebed, gezinsavond, evangeliestudie en onderwijs en opbouwende gezinsactiviteiten. Zelfs als andere werkzaamheden en bezigheden waardevol en nuttig zijn, moet men niet toestaan dat die de plaats gaan innemen van de taken die God heeft toegewezen aan ouders en gezin. Einde citaat. Als ik over die raad nadenk, wens ik bijna dat ik weer een jonge vader was. Tegenwoordig hebben ouders zulke fantastische middelen tot hun beschikking om de tijd die ze op zondag en op andere dagen met hun gezin doorbrengen zinvoller te maken. Ze hebben LDS.org, Mormon.org, de Bijbelvideo's, Mormon Channel, de Evangeliebibliotheek, de Friend, de New Era, de Ensign en nog veel meer. Die middelen zijn heel nuttig voor ouders die hun heilige plicht aangaande het aan onderwijzen van hun kinderen vervullen. Geen enkel ander werk is belangrijker dan dat van een rechtschapen ouder die doelgericht opvoedt. Als u kinderen het evangelie leert, leert u zelf ook meer. Dat is de manier waarop de Heer u zijn evangelie duidelijk maakt. Hij schreef: en ik geef u een gebod dat u elkaar in de leer van het koninkrijk zult onderwijzen. Onderwijst ijverig, opdat u volmaakter kunt worden onderricht. In de leer, in de wet van het evangelie, in alle dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben. Zo'n studie van het evangelie maakt de Sabbat een verlustiging. Deze belofte geldt altijd, ongeacht gezinsgrootte, samenstelling of woonplaats. Naast de tijd die u met uw gezin doorbrengt, kunt u op de Sabbat ook erg genieten van familiehistorisch werk. De familieleden opzoeken die u op aarde zijn voorgegaan, zij die in dit leven geen gelegenheid hadden om het evangelie aan te nemen, kan u onuitsprekelijke vreugde bieden. Ik heb dat zelf gezien. Enkele jaren geleden besloot mijn lieve vrouw Wendy dat ze wilde leren hoe ze familiehistorisch onderzoek moest doen. Aanvankelijk boekte ze slechts langzaam vooruitgang, maar stukje bij beetje leerde ze hoe makkelijk dit heilige werk is. En ik had haar nog nooit zo blij gezien. U hoeft niet naar andere landen of zelfs naar een centrum voor familiegeschiedenis te gaan. Met behulp van een computer of mobiel apparaat kunt u thuis de gegevens opzoeken van zielen die reikhalzend naar hun verordeningen uitzien. Maak van de Sabbat een verlustiging door uw voorouders op te zoeken en hen te bevrijden uit de geestengevangenis. Maak van de Sabbat een verlustiging door anderen te dienen. Met name hen die zich niet goed voelen, eenzaam zijn of hulp nodig hebben. Als u hen opbeurt, wordt u zelf ook opgebeurd. Toen Jesaja de Sabbat een verlustiging noemde, leerde hij ons ook hoe we er een verlustiging van kunnen maken. Hij schreef: indien u ermee ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt, indien u de Sabbat een verlustiging noemt, indien u de Heere eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de Heere. Niet uw eigen wegen volgen op de Sabbat vergt zelfbeheersing. U zult uzelf misschien iets leuks moeten ontzeggen. Als u ervoor kiest om u in de Heer te verheugen, staat u zichzelf niet toe om de Sabbat net zo te behandelen als elke andere dag. Routinekarweitjes en recreatieve activiteiten kunt u op een andere dag doen. Denk hier eens over na. Als we tiende betalen, geven we een tiende van onze toename aan de Heer. Als we de Sabbat heilig houden, reserveren we 1 van de 7 dagen als zijn dag. Het is dus een voorrecht om zowel geld als tijd toe te wijden aan Hem die ons elke dag leven geeft. Geloof in God wekt liefde voor de Sabbat op. Geloof in de Sabbat wekt liefde voor God op. Een heilige Sabbat is werkelijk een verlustiging. Dus, nu deze conferentie tot een einde komt, weten wij dat we waar we ook wonen voor onze familieleden, buren en vrienden een voorbeeld van de gelovigen moeten zijn. Ware gelovigen houden de Sabbat heilig. Ik besluit met de afscheidswoorden van Moroni in het boek van Mormon. Hij schreef: kom tot Christus en word vervolmaakt in Hem en onthoud u van alle goddeloosheid. En indien gij u van alle goddeloosheid onthoudt en God liefhebt met al uw macht, verstand en kracht, dan wordt gij volmaakt in Christus. Met liefde in mijn hart laat ik u dit als mijn gebed, getuigenis en zegen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
At the conclusion of this conference,
aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die aan deze conferentie hebben meegewerkt. We bedanken iedereen die heeft gesproken of gebeden. En we danken de koren oprecht en hun dirigenten en organisten voor de prachtige en verheffende muziek. Het koor besluit deze bijeenkomst met Lord, I would follow thee. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Koichi Aoyagi van de 70, waarna de conferentie uiteengaat. Mogen onze hemelse Vader u zegenen, broeders en zusters, vrienden. Mogen hij u zegenen en beschermen totdat we in oktober weer bij elkaar komen.
Our beloved Father.
Onze geliefde Vader in de hemel. We zijn zo dankbaar voor het grote offer en de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u voor uw liefde en uw barmhartigheid en zegeningen van de verzoening. Wij vragen u om uw zegeningen voor ons. We zijn zo dankbaar dat we kunnen luisteren naar de grote leringen en raadgevingen en andere opmerkingen in deze andere algemene conferentie. En bidden u alstublieft om ons te helpen, zodat we in staat zullen zijn om wat wij hebben geleerd toe te passen in ons dagelijks leven. Zegen alstublieft president Thomas S. Monson en de 12 apostelen en andere algemene autoriteiten. En zegen ook alle priesterschapsleiders en zendelingen en de heiligen over de hele wereld. Wij zijn erg dankbaar voor uw liefde en uw tedere barmhartigheid en zegeningen van de verzoening van Jezus Christus. Wij bidden om deze dingen en doen dat nederig in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Dit was een uitzending van de 185e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.